Hallo, hallo, hallo. Leuk dat je luistert naar de Wil ik een kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik begeleid mensen die twijfelen aan wel of niet een kind naar duidelijkheid. En vandaag wil ik het met je hebben over het vijfde obstakel dat beslissingsbevoegdheid in de weg staat. Moeilijk woord, beslissingsbevoegdheid, maar dat je je in staat voelt, capabel voelt om het juiste besluit te nemen. Nou, ik heb daar voor 5 obstakels gedefinieerd. En in de voorgaande podcasts heb ik het gehad over 1, de ander, de naasten. Dus de mensen om jou heen die jou beïnvloeden. Dat maakt het moeilijker om voor jezelf te kijken wat jouw verlangen is. 2 is de maatschappij. Je zou denken, hè, we leven in een vrije samenleving. Ik mag zelf kiezen. Maar nou blijkt dat de maatschappij helemaal niet een neutraal speelvlak is, maar heel duidelijk pronatalistisch gericht is op vrouwen die kinderen krijgen. Het 3e obstakel, dat ben je zelf. In hoe je jezelf dwars kunt zitten en kunt saboteren. Het 4e obstakel is je carrière, werk en je kinderwens. Werk en het ouderschap zijn ook in Nederland nog steeds geen goede combinatie. Ik kwam vandaag op LinkedIn, als wij daar nog niet geconnect zijn, dan stuur me een verzoekje. Ik vind het heel prettig om met mensen op LinkedIn te connecten. En ik post daar nou 3 tot 5 keer in de week alles wat ik tegenkom. Dus dan zie je toevallig ook wijsheden over het kinderwensvraagstuk voorbij glijden in je tijdlijn. Over werk en over een kind krijgen. Ik postte vandaag op LinkedIn een heel interessant stuk van de Correspondent over welke mensen zijn nou het gelukkigst? Mensen met kinderen of mensen zonder kinderen? En wat blijkt, in sommige landen zijn mensen zonder kinderen gelukkiger en in andere landen zijn mensen met kind gelukkiger. En in Nederland zijn mensen zonder kinderen gelukkiger en dat ligt aan hoe je je werk beleeft. Dus het hebben van werk en welke plaats werk inneemt in je leven, staat in dit stuk in de Correspondent, maakt uit voor hoe gelukkig je bent of niet gelukkig je bent met jonge kinderen, gaat het vooral om. En dit is iets wat iedereen altijd aan me vraagt. Hè? Zijn er nou mensen gelukkiger zonder kind of zijn mensen nou gelukkiger met kind? En dat is een interessante vraag, maar het helpt je niet om te beslissen of jij gelukkiger zou zijn met of zonder kind. Maar goed, in de categorie obstakels, de werkgever, je werk is een groot obstakel als het gaat om je kinderwens. En het kan ook zijn dat het voor jou geen probleem is, maar dat je een geliefde hebt die bezig is met carrière maken of die net promotie heeft gemaakt en die zegt, nou, ik stel het nog even uit. Ik kan het nu nog even niet. Ik heb er nu onvoldoende ruimte voor, want ik wil hier nog even vlammen. Dus maar werk is iets dat botst ook met hoe makkelijk jij een beslissing kunt nemen, wil ik wel of niet een kind? Dat waren 4 obstakels. Het 5e obstakel is het beste obstakel. Het is de liefde. Dus het is mooi dat ik was een tijdje uit het podcast opnemen ritme gevallen. Hoe kan ik dit nou leuk verwoorden? Ik heb geen podcasts meer opgenomen. En nu zit ik een podcast op te nemen en ik weet nooit of dat deze microfoon nou registreert wat er een eind verderop gebeurt. Maar er zit een bijaard. Ik woon onder een kerk. Een kerktoren. En die klingelt. Supermooi. De Zuidertoren. De Zuiderkerk in Amsterdam. Maar die bijaard, die houdt gewoon niet op. Die blijkt te komen allemaal tulpen uit Amsterdam. En weet ik, er komt van alles voorbij. Nou ja, mocht je het wel horen, volgens mij neemt deze microfoon het niet op, maar mocht je het wel horen, dit is nou typisch Amsterdamse dorpse gezelligheid. 5 obstakels die ervoor zorgen dat het voor jou minder makkelijk is om een beslissing te nemen. Het is sowieso al in zichzelf een moeilijke beslissing. De vraag wil ik wel of niet een kind, omdat het een persoonlijk besluit is en omdat je dus niet kunt kiezen uit een goed of fout antwoord, maar omdat je je persoonlijke waarden en gevoelens en ervaringen in de schaal moet leggen om te kijken, hè, hoeveel gewicht wil ik hier aan hangen. Maar daarnaast zijn er dus ook nog obstakels die het extra moeilijk maken. Nog los van dat het dus al een moeilijk besluit is, zijn er ook obstakels die het extra moeilijk maken om een beslissing te nemen. Dus dat is op 1 de invloed van de mensen om je heen. Op 2 de samenleving, de maatschappij zelf. Op 3 je maakt het jezelf soms ook nog moeilijk. 4 is het werk. En 5 is de liefde. En ik heb natuurlijk het beste obstakel voor het laatst bewaard. Want de liefde is denk ik het grootste obstakel dat ik tegenkom als beslishulp bij twijfel, als kinderwenscoach, is de liefde het meest genoemde grootste obstakel waardoor mensen zeggen van nou oké, het was allemaal minder moeilijk geweest als de liefde niet had bestaan. Dat is eigenlijk wat mensen erover zeggen. En dat komt ook door de verwachtingen natuurlijk die we hebben van de liefde. Ik beloof je dat in deze podcast jij een beter zicht zult krijgen op hoe de liefde onduidelijkheid in de hand werkt. En misschien denk je wel, duh, uiteraard, de liefde sowieso werkt een hoop problemen in de hand. Maar hoe komt het nou dat het romantisch liefdesideaal, want ik heb het over romantische liefde, dat het romantisch liefdesideaal je zo in de weg kan zitten als je een antwoord probeert te geven op de vraag, wil ik wel of niet een kind? Ruim 7 jaar geleden schreef ik een opiniestuk, mijn eerste opiniestuk, in NRC en de titel daarvan luidde, moeders, wacht niet op de ware. De ware bestaat niet en het heeft dus ook geen zin om op hem te wachten als je moeder wil worden. En ik lees er gewoon even het artikel voor, dus al zo lang geleden dat ik het heb geschreven, maar ik vind het nog steeds heel waardevol. Een vrouw van 35 zegt, op mijn 30ste ging de relatie uit, want hij wilde geen kinderen en nu begint de tijd te dringen. Andere dame, 37 jaar, kijk, mijn vriend wil geen kinderen. Ik was lang alleen. Ik ben zo blij dat ik nu een partner heb. En ik hoop dat hij zich bedenkt. Maar wat nou als ik mijn kinderwens voor hem opgeef en het gaat daarna uit? En wat nou als je de relatie opgeeft voor een onvervulde kinderwens, maar je krijgt nooit kinderen? Hoe zonde is dat? Na ruim 100 gesprekken die ik voerde als beslishulp met vrouwen van eind 30, begin 40, weet ik het zeker. Het romantisch liefdesideaal veroorzaakt uitstelgedrag en psychische problemen bij vrouwen die moeder willen worden. Die niemand hebben om dat mee samen te doen. Waarom lopen zoveel vrouwen tegen dit probleem aan? Omdat relaties fundamenteel veranderd zijn ten opzichte van de vorige eeuw. Zo zijn vrouwen tegenwoordig hoger opgeleid, vaker economisch zelfstandig, waardoor ze geen man nodig hebben om financieel voor hen te zorgen. Ook zijn vrouwen en mannen vaker serieel monogaam, dus ze hebben vaker serieuze relaties na elkaar. En tegenwoordig zie je zelfs dat het hebben van een relatie al opgedeeld is in een scharrel, een kwarrel, dat is een kwaliteitsscharrel, een prela en een rela. Dus een pre-relatiefase en dan uiteindelijk moet je dan in die relatiefase komen. En dan moet die relatiefase ook nog lang genoeg duren en stabiel genoeg zijn om dan daarna aan kinderen te beginnen. Maar het kan best zijn dat het daarvoor uitgaat en dan noemen ze dat dus seriële monogamie. Dat betekent dat je diverse langere relaties na elkaar hebt. En tot slot worden ook leeftijdsverschillen tussen partners veel meer geaccepteerd dan voorheen. Vanaf een bepaalde leeftijd is er de kans dat je iemand tegenkomt die al kinderen heeft. En dan kom je in de complexe situatie van samengestelde gezinnen terecht. Al die ingrediënten veroorzaken dynamiek in de liefde. En dat is dus het tegenovergestelde van stabiliteit. Ik ben zelf iemand die hartstikke goed gaat op dynamiek. Ik vind al snel dingen saai of rustig of suf. Maar in de liefde zou je eigenlijk behoefte hebben aan meer stabiliteit in de plaats van al die dating apps en al die continue druk die er eigenlijk op relaties staat en ook verlokkingen die mensen weglokken uit de vaste relatie om te kijken van oh, probeer toch hier eens te kijken bij Second Love of zet jezelf dan toch weer op een dating app. Maar eigenlijk het allergrootste probleem van relaties in de 21ste eeuw, dus in deze eeuw, is onze obsessie met de ware. De ware liefde en de onrealistische verwachtingen die we daardoor van onze partner krijgen. Dat ideaalbeeld van een ware liefde, dat wordt in alle levensfases gecultiveerd. dwars door alle lagen van de bevolking heen. Je ziet het overal. Je ziet het in series, in boeken, in films, reclames, social media, in dagelijkse gesprekken. Overal is het vinden van de ware liefde, dat is de teneur, is het hoogst haalbare in een mensleven. En het is dus heel logisch dat als je denkt, oké, ik heb wel een latente kinderwens, ik zou wel aan een gezin willen beginnen, dat je dan op zoek gaat naar de ware. Je wil eerst de ware ontmoeten en als je hem dan ontmoet hebt, dan aan kinderen beginnen. En wat ook gebeurt, is dat datzelfde idee van de ware je dwars gaat zitten als je een geliefde krijgt die er anders in staat dan jij. Want als je vriend nog geen kinderen wil, dan is dat verwarrend. Is het dan wel de ware? Kan iemand wel de ware zijn, maar alleen op dit vraagstuk er anders in staan? En wat heb je dan aan elkaar? Dat idee van de ware liefde en dat een kind vanzelf als bekroning komt op die ware liefde. Of wat je ook nog zou kunnen denken is dat je denkt, ik wil leven zonder kind, ik wil een kind vrij leven. Dan zou je ook denken, als dat een kernwaarde van mij is en als dat zo belangrijk voor mij is, dan zal mijn ware liefde daar wel hetzelfde in staan. Dus als je geen kind wil, dan verwacht je eigenlijk ook dat je een partner treft die dat ook niet zal willen. Als het tenminste de ware liefde voor jou is. En eigenlijk maakt dat ideaal wat zo heerst in de samenleving het ongelooflijk moeilijk voor mensen om te kiezen voor een andere gezinsvorm. En dat kan zijn meer ouderschap of solomoederschap. Maar het kan dus ook zijn dat je gewoon als solist door het leven gaat, of dat je polyamoreus bent, of dat je in een woongroep woont en een pleegkind hebt, of dat je kindvrij bent, maar je partner wel een kind. Vaak voelen die alternatieve vormen, voordat je erin zit, als een plan B. Als een falen van plan A. Nou, die ware liefde, dat romantisch liefdesideaal, daar zitten een aantal kenmerken aan vast die het obstakel zo groot maken dat je er onmogelijk mee kunt werken. Sowieso kenmerkend voor de ware liefde is dat de ware liefde is onvoorspelbaar en in essentie perfect. Je kunt de ware liefde niet afdwingen, je kunt hem niet najagen, je kunt hem niet vastzetten. Je hebt eigenlijk geen controle over de ware liefde. Het is iets dat overkomt je. Het is je gegeven. Het is iets wat een beetje met een lotsbestemming, een zielsverwant, en die kom je tegen en dat weet je dan. En dan blijft het ook, weet je het 100% zeker, en dan blijft het voor altijd goed. En niet alleen is het onvoorspelbaar om te zien wanneer kom ik die liefde nou tegen en wanneer heb ik nou een relatie met de ware, maar ook dat relaties met de ware liefde, dat zijn perfecte relaties. Daar hoef je niet aan te werken. Als je liefde de ware liefde is, dan zit het goed. De relatie is goed. Is de relatie niet goed, ja, dan kan het niet je ware liefde zijn. En dat romantisch liefdesideaal is eigenlijk veel te wankel om de hoeksteen van de samenleving te kunnen dragen. Dat romantisch liefdesideaal, en het is een alles in één oplossing voor altijd, hè? Dus we doen er ook niet, we doen nul concessies, geen water bij de wijn. Als het gaat om het romantisch liefdesideaal en de idee van de ware liefde, dan zeggen we, oké, dit is degene, dikke match, blijft altijd goed gaan. Hoeven eigenlijk niet zoveel voor te doen. Dat is wat je hoopt van het romantisch liefdesideaal. Alleen, je zult altijd moeten werken in een relatie. En je zult altijd tegenslagen te verwerken krijgen. En je zult dus jezelf moeten engageren. Je zult dus zelf werk moeten doen. Je zult dus minder prettige momenten hebben als je een langdurige relatie wil opbouwen. En dat is wat veel mensen wel willen als ze aan kinderen beginnen. En wat voor de kinderen ook het beste blijkt uit onderzoek. En dat romantisch liefdesideaal is dus eigenlijk veel te wankel om als hoeksteen van de samenleving te dienen. Dat geloof in de ware heeft grote consequenties. Want het is de oorzaak waarom zoveel vrouwen het moederschap uitstellen. En dat brengt hele hoge kosten met zich mee. En die kosten zijn er zowel op individueel niveau als op maatschappelijk vlak. Want wanneer je nog niet de ware hebt gevonden, wanneer je nog niet de liefde hebt gevonden, dan leidt dat vaak tot medische ingrepen zoals eicellen invriezen, of het leidt tot kunstmatige inseminatie en in vitro fertilisatie. Daar ben ik zelf een voorbeeld van. En voordat je bij die hele harde medische trajecten komt, gaat daar vaak een psychisch traject aan vooraf. Dus aan die harde medicalisering gaat vaak psychische bijstand vooraf. En in 2017 verscheen een rapport en dat heette, de titel daarvan is Recept voor maatschappelijk probleem, medicalisering van levensfasen. En dat was een rapport van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. En de Raad pleit voor realistische verwachtingen. Dus in de plaats van uitstel, in afwachting van de ware, moeten vrouwen van jongs af aan ervan doordrongen zijn dat er ook andere routes naar gezinsgeluk bestaan. En ik stel dan voor, laten we op een realistische manier naar gezinnen kijken. 50% van de kinderen groeit op in een andere gezinsvorm dan bij gehuwde biologische ouders. Kinderen groeien op bij ongehuwde ouders, in meer oude gezinnen, bij een solo moeder, solo vader, in een samengesteld gezin. Of zoals ik het zelf doe, latten en dan heen en weer met sleuren met die kleuter. Wat dus eigenlijk een alternatief heet, is in de praktijk al een gelijkwaardige optie. In de praktijk zie je dat de helft van de gezinnen het al anders doet. Alleen die helft is zo divers, is zo gevarieerd, dat je hem niet waarneemt als geheel. Nog los van het feit dat hij niet wordt gecultiveerd in films en series en liedjes en boeken. Het huidige heteroseksuele ideaalplaatje heeft een scheidingspercentage van 39,6%. Dus dat betekent dat, laten we zeggen, 40% van de mensen met kinderen gaat scheiden. Er was van de week ook een onderzoek van de kinderombudsman die zegt, nou, scheiden beschadigt kinderen en kinderen hebben eigenlijk allebei hun ouders nodig. En het lijkt me dat er ook veel verschil zit in de manier waarop je uit elkaar gaat en ook wat er aan vooraf ging waarom je uit elkaar gaat. Maar de kinderombudsman zei ook, 40.000 kinderen zitten in een situatie met gescheiden ouders en rapporteert daardoor, dat bleek uit het onderzoek, dat ze angstiger zijn, dat ze minder zin in het leven hebben, dat ze minder gelukkig zijn. Dus eigenlijk zijn het de kinderen die de prijs betalen voor ons romantisch liefdesideaal, voor ons geloof in een relatie die vanzelf lekker blijft lopen, ook als er kinderen komen. Er is ook een staatscommissie, herijking ouderschap, die loopt al jaren aanbevelingen te doen. Ja, daar ga ik even kort door de bocht zijn. Die doet allerlei terechte aanbevelingen, is een langdurend onderzoek hebben ze gedaan. Ze hebben ook aanbevelingen gedaan om andere gezinsconstructies een juridisch kader te geven. Meer ouderschap, om daar een juridisch kader voor te schetsen, omdat die kinderen in de praktijk leven ze al en bestaan ze al. Alleen die gezinnen, die hebben juridisch, kunnen er maar twee ouders het gezag hebben over het kind. Dus als je als vrouw met een homostel kinderen krijgt en je bent met z'n drieën en je wil met z'n drieën het gezag, dan zegt die commissie, die staatscommissie herijking ouderschap, dat moeten we faciliteren zodat je ook alle drie volwaardig de ouder bent van het kind. Maar tot op de dag van vandaag, ondanks die hele duidelijke aanbevelingen, is dat nog niet geregeld. Er was ook nog een emeritus professor die in de NRC zei van, nou, dat meer ouderschapsgezag zal leiden tot meer vechtscheidingen, want, zegt hij, meer mensen is meer ruzie. Maar ik denk persoonlijk dat onrealistische verwachtingen en oncontroleerbare gevoelens veel vaker leiden tot ruzie. Dus juist als het gaat om romantisch denken, om geloven in de ware, om uit te gaan van een romantisch ideaal en, oh, we houden zoveel van elkaar, het zal nooit misgaan. Daar zul je eerder zien dat mensen een reality check krijgen, daar met ruzie op reageren. Dat verklaart irrationeel vechtgedrag. Dat wordt veroorzaakt door teleurstellingen in de liefde. Het romantisch ideaal is niet iets mensen dat mislopen omdat het niet de ware bleek. Nee, door dat romantisch ideaal leg je je partner zulke hoge onrealistische verwachtingen op dat niemand de ware kan zijn. Dus het romantische ideaal maakt dat mensen zich irrationeel gedragen. En ik denk dat 3 mensen die meer ouderschap aangaan, reëlere verwachtingen hebben dan een stel dat hotel de botel in een huwelijksbootje stapt. Dus voor mij zou ik zeggen, niet de hoeveelheid mensen in de relatie, maar de aard van hun relatie is belang voor hoe stabiel de relatie is. En we behoeven dus eigenlijk een beter juridisch kader, zeg ik in dat opiniestuk. En we zouden ook meer onderwijs moeten geven aan, nou ja, wat betekent vruchtbaarheid en wat voor een relatie heb je nodig om samen aan kinderen te beginnen? En tot hoe lang kun je kinderen krijgen, zodat niet alleen vrouwen last hebben van die biologische klok, maar dat mannen voor zichzelf ook weten van, oh ja, nu is ongeveer de vruchtbaarheid, de kans op een kind zo groot en over 3 jaar is die zo groot. En onze samenleving moet daarom veel meer aandacht hebben en ruimte bieden aan al die gezinsconstructies. En je zou denken dat mensen ook leren om hun eigen levensloop te ontwerpen. Zoals je een carrière plant. Maar goed, je kunt dus kiezen voor gezinsgeluk als je dat idee van de ware liefde loslaat. En als je realistische verwachtingen van de liefde cultiveert. Dus dat het normaal is om romantiek, relatie en realiteit in 1 zin te zetten. Want het hoogst haalbare in een mensenleven is niet wachten tot je gepassioneerd omver wordt geblazen door Don Juan of de ware. Of dat je lijdzaam afwacht tot hij wel kinderen wil. Het hoogst haalbare in een mensenleven is dat het een werkbare situatie is. Dat je er ook iets aan kunt doen. Ik heb natuurlijk zelf een enorme ontwikkeling meegemaakt, doorgemaakt. Ontwikkeling gehad, gekend. Als het gaat om de ware liefde en het krijgen van een kind. Want degene met wie ik nu een kind heb, mijn grote liefde, daar woon ik niet mee samen. We hebben wel samen een dochter. En het eerste jaar van onze relatie wilde hij geen kind met mij. En het feit dat we in dat jaar dichter naar elkaar toe zijn gegroeid, dat hij met me mee is geweest toen onderzocht werd of dat mijn eileiders wel open waren en allerlei andere zoeken. Er kwamen 3 onderzoeken voordat we bij het onderzoek kwamen, waaruit bleek dat mijn eileiders allebei dicht zitten en dat alleen IVF kan. Dat hele proces heeft hij van dichtbij meegemaakt en ik was er relaxed over. Ik moet mezelf ook de credits geven, want ik was gewoon superwoman. En hij is ook op dit moment een goede man voor mij. Hij past bij mij en dat wij samen onze dochter hebben gekregen, dat was dus na een IVF-traject met maximaal hormonen spuiten. Eerst waren er een paar eicellen die aan het rijpen waren. En toen gingen iedere keer als we gingen kijken, waren er minder over. En op het laatst hebben ze 1 eitje geoogst. En dat is ons kind geworden. En nu zijn we al dus 10 jaar samen. En het bevalt goed in 2 huizen wonen en samen een kind hebben. En soms gaat het minder lekker en soms gaat het lekker. En het is ook werken. Maar we zijn ook een oké fit bij elkaar. En we kunnen ook elkaar de vrijheid gunnen. En ik ben ook gewoon heel dankbaar dat wij dit samen zijn gaan doen. Ik verkoop het altijd als een sprookje. Het voelt ook als een sprookje. Feit is dat het bij best veel mensen misgaat. Dus ik deelde ook op LinkedIn een stuk van de kinderombudsman die zei dat er dus 40.000 kinderen getroffen worden door scheiding en daar nadelige gevolgen van ondervinden. Ik zie dit ook in mijn eigen directe omgeving, want ik ben nu de 50 gepasseerd, je zou het niet zeggen. De eerste scheidingen zijn al binnenkomen rollen en in sommige gevallen zijn ze nog dikke matties en wonen ze bij elkaar in de buurt en hebben die kinderen gewoon een extra kamer erbij gekregen. Er zullen ook nog wel, het blijft natuurlijk vervelend als ze niet meer de relatie van je ouders voorbij is, maar dat gaat hartstikke goed. En in sommige andere gevallen is het de hel op aarde. Dat kan ook. Het kan ook absoluut zijn dat je met een romantische gedachte in het bootje gestapt ben en dat jullie een eindje opgevaren hebben en dat het daarna gewoon knetterende oorlog wordt. En dat is alleen maar heel verdrietig voor alle betrokkenen. De vragen waar mensen mee zitten zijn: hoe vind ik nou de liefde als ik zo'n prangende kinderwens heb? Hoe ga ik daten onder druk van die kinderwens? Of de vraag die ze hebben: is dit de juiste persoon? Is deze persoon de juiste persoon om een kinderwens voor op te geven? Dat kan ook een vraag zijn waarmee mensen het kinderwenskompas instappen. Dat ze weten dat hun partner wil leven zonder kind. En zelf hebben ze no clue. Zelf hebben ze geen idee. Denken ze, wil ik mijn kinderwens opgeven voor deze partner? Is deze relatie goed genoeg? Wil ik het van mezelf graag genoeg? Als ik het andere partner had gehad, had ik dan wel kinderen gewild? Het is heel moeilijk om te onderzoeken wat jouw verlangen is met betrekking tot het moederschap. Laat ik even vanuit de vrouwen praten. Wat jouw verlangen is met betrekking tot het moederschap of leven zonder kind. Als je in een relatie zit en die relatie heeft een hele duidelijke voorkeur. Want wat er gebeurt is dat die relatie, die bestaat al in de realiteit. Dat is de dagelijkse gang van zaken. Die is heel concreet, zeker als je samen woont. Maar ook als je gewoon samen op vakantie gaat en als je aan het latten bent. Als het een goede, prettige relatie is, dan onvermijdelijk krijg je de vraag aan jezelf, maar ook van anderen. Kies je voor die kinderwens? Weet je hoe groot die kinderwens is? Is dat abstract? Het is sowieso abstract, want het bestaat nog niet. Maar heb je er nooit veel mee gehad? Of heb je er wel over gedroomd, maar is het er nooit van gekomen? Of zou je het wel willen, maar misschien niet graag genoeg? Nou, al die vragen, is deze persoon de juiste persoon? Zowel om je kinderwens voor op te geven, als om een kinderwens mee te vervullen als je eigenlijk vanuit jezelf denkt, ik heb niks met het moederschap en moet ik daar wel aan beginnen. Wanneer stap je over op plan B? Dat is ook een vraag die heel moeilijk te beantwoorden wordt door de liefde. Want je verwacht eigenlijk, oké, ik heb een relatie en binnen die relatie moet er vanzelf duidelijkheid komen over of dat er wel of niet een kind komt. En als dat binnen die relatie niet komt, dus als jij weet van oké, ik ambieer wel het moederschap, maar hij wil niet nog een kind of hij wil geen kind, dan kun je dus gaan kijken welke stappen wil ik gaan zetten om te onderzoeken of dat ik dan naast deze relatie dat verlangen kan vervullen. En als ik dat zeg tegen vrouwen, zeggen heel veel vrouwen tegen mij, ja, maar dat accepteert hij niet. Als ik dat ga doen, dan is hij weg. En wat ze vergeten, is dat mensen makkelijk zeggen, als dit het geval is, als jij gaat kijken hoe je je kinderwens kunt vervullen buiten mij om, dan ben ik weg. Totdat je zegt, ik ga onderzoeken of dat ik dat kan doen. Wanneer wilde je dan weggaan? Als ik zwanger ben of als ik nog in de onderzoekende fase zit of wanneer? Hè? Er zijn geen regels over wanneer je wat doet als je gaat voor een alternatieve gezinsvorm. En wat blijkt dat als je dan zegt van nou, ik wil dit gaan onderzoeken. Wil je nu al weggaan of wil je wachten tot ik klaar ben met mijn onderzoek of tot ik echt ga proberen om zwanger te worden? Dat vrijwel in alle gevallen de relatie zegt, oké, nee, ik wil jou wel de ruimte geven om het te onderzoeken. Maar als er dit uit je onderzoek komt, dan ga ik echt weg. En als je dan zegt, dit is er uit mijn onderzoek gekomen, dat ze dan zeggen, laten we kijken wat het resultaat is als je ermee aan de slag gaat. En als we dat helder hebben, dan ga ik misschien wel weg. Dus eigenlijk wat mensen heel vaak willen in de liefde is het behouden van de status quo. Dus als ze nu heel tevreden zijn en het is prettig om het zo te houden als het nu is, dan zeggen ze, ik wil niet iets anders dan dit. De partners. Dat klinkt nou onderhuids een beetje alsof ik tegen mannen tekeer ga, maar dat is niet zo. Ze zeggen, ik ga niet iets anders onderzoeken, want ik wil dit wat nu op tafel ligt, dat wil ik. Dit vind ik lekker, zoals het nu gaat, zo wil ik het houden. Recht zo die gaat. Wat ze zichzelf niet beseffen, is dat dat vaak niet op tafel ligt. De tijd gaat altijd vooruit, dus er zal altijd een ontwikkeling zijn. Er zal altijd voortschrijdend inzicht zijn. Er zullen altijd nieuwe dingen komen. Het behouden van wat je hebt is helemaal niet, dat ook niet als je al klaar bent met die kinderwensvraagstuk, met dat beantwoorden. Zelfs als je daar al klaar mee bent, dan nog krijg je verderop in je relatie, komen er klappen, tegenslagen, omleidingen, veranderingen. En iedere keer weer opnieuw moet je jezelf verbinden, moet je jezelf committeren, moet je jezelf engageren om de relatie in stand te houden. Maar je kunt dus niet zeggen, ja, zoals ik het nu heb is perfect, ik hou het zo. Want je hebt helemaal niet, vroeger keek ik naar detectieve bureau Merlina. op de BRT. En daar hadden ze een parafix. En dan kon je met de parafix kon je mensen bevriezen en stilzetten. Nou, dat kan niet in het echt. Handige vragen om jezelf te stellen als je nou een relatiecrisis ervaart door dit kinderwensvraagstuk. Is stel jezelf eerst de vraag, ik kan er niet genoeg op hameren. Wat wil ik? Wat wil ik nu? Wat zou ik willen in de toekomst? En de vraag is natuurlijk ook, niet alleen wil ik wel of niet een kind, maar de vraag is ook, wil ik wel of niet een kind op dit moment, in deze situatie? Wil ik wel of niet een kind met deze partner? En wat de valse oplossing is, die veel mensen denken, die denken van, nou, oké, mijn partner staat er anders in, maar die zal nog wel omgaan. Dus die wil het nu nog niet, maar die zal nog wel bijtrekken en het dan wel willen. En het allervervelendste is nog wel de vrouwen die ik spreek en die zeggen van, nou, hij is om, maar nu ben ik weer bang dat hij niet echt om is. Dus hij zegt wel dat hij mee wil gaan doen, maar ergens voel ik dat hij toch nog met één been buiten de deur staat. Of ergens voel ik een voorbehoud. Ik geloof gewoon niet helemaal dat hij echt aan boord is. Het is een valse oplossing om te denken, als mijn partner verandert van positie, dan wordt mijn leven super gemakkelijk. In sommige gevallen kan dat. Maar in veel gevallen zit de kern van het vraagstuk en van het daar niet een antwoord op kunnen geven, zit de kern in jezelf. Je wil eerst zelf duidelijk hebben, waarom wil ik dit eigenlijk? En hoe ziet dat verlangen er dan uit? Hoe groot is dat verlangen? Hoe graag wil ik leven zonder kind? En kan ik niet toch een kind krijgen om het de ander te gunnen? Of hoe groot is de ander zijn verlangen naar een leven zonder kind? En kan ik daarin meegaan? Is mijn verlangen naar wel een kind eigenlijk maar zo minimaal dat ik makkelijk die stap kan maken? Als je al een partner hebt, dan is het van de ene kant extra lastig omdat je in die dagelijkse realiteit zit en omdat het moeite kost om dat los te laten. Als je single bent, dan is het lastig omdat je bij het daten steeds dat kinderwensvraagstuk meeneemt en vaak zit daar ook haast achter. Wat wel zo is, is dat als je gaat daten met je kinderwens onder de arm, dat je kunt zoeken naar een partner die ook een potentiële papa is. En dat betekent dus dat je op zoek bent naar een serieuzere kandidaat. En dat je in mijn geval, ik ging voor de toyboys en de mooiboys en de vlierenfluitende avontuurtjes. Pas toen ik met die kinderwens geconfronteerd werd, dacht ik, oh, maar ik zoek eigenlijk niet de avontuurtjes. Ik zoek een serieuze kandidaat. Ik zoek een partner waar ik een goed team mee ben. In de plaats van groots en meeslepend leven. En dat hij me meeneemt op een verre reis en al mijn financiële problemen oplost. Als je partner er anders in staat en je weet hoe groot jouw verlangen is, dan kun je besluiten om te gaan latten met een kindje. Je kunt je eigen plan trekken en zeggen, ik ga mijn eigen plan trekken, of je vindt het oké. En als je het niet oké vindt, dan scheiden hier onze wegen. Maar je hoeft het dus niet zo zwart-wit te stellen als mensen vaak doen in de liefde. Dit was de podcast over het vijfde obstakel dat je beslissingsbevoegdheid in de weg zit. De liefde. Ik wens je veel liefs en een hele hetige, sappige, fijne, geile zomer. Ook veel wijsheid toegewenst op het gebied van dit kinderwensvraagstuk. Doeg!